The impact of future shock does not depend on the nature of its victims. They are everywhere. But everywhere in modern technological society, there are those who recognize the dangers and are turning toward the future.
Dit is Future Shock, de tweewekelijkse podcast van VPRO Tegenlicht. Mijn naam is Chris Keijne, ik mag vaak op de radio, maar ik praat u doorgaans ook door Tegenlicht heen. En deze keer was dat in een uitzending over een revolutionaire nieuwe technologie, CRISPR. Kort gezegd, knippen en plakken met DNA. Met zeer veelbelovende toepassingen, met name op medisch gebied.
En dit is de kits we make en we ship out to people. So, our kits come with everything people need to do CRISPR experiments. You don't need anything, no experience at all. All you need to know about doing your CRISPR experiment.
And where is it going?
This one is going to the VAG in the Netherlands.
De techniek wordt nu nog ontwikkeld, dus dit is het moment om te vragen: wat gebeurt er als CRISPR breed toegepast gaat worden? En vooral, wie heeft dit wondermiddel straks in handen? Ik vroeg het Marleen Stikker. Haar instituut zoekt altijd de grenzen op van nieuwe technologie. En dus ook van CRISPR.
Ik ben Marleen Stikker. Ik ben oprichter en directeur van WAAG. Een public research instelling gevestigd in Amsterdam.
En wat doen jullie?
Waar wij ons mee bezighouden zijn opkomende technologieën. Wij onderzoeken de maatschappelijke culturele effecten daarvan. En sinds een aantal jaar zijn we ook bezig met biotechnologie.
Ja.
En ook daar verkennen we verschillende mogelijkheden van. Ook weer de kruisbestuiving tussen digitaal en biotechnologie. En ze hebben ook een aantal workshops rondom Hack the Brain, dus neurotechnologie. We zijn met space technologie bezig. Dus
zo.
Ja, alles wat we nog. We zijn ook op het standpunt. Als we het zelf niet snappen, dan gaan we er juist mee aan de slag.
Ja, laten we ons nu eventjes beperken tot de biotechnologie. Een van de dingen die jullie organiseren is de Biohack Academy. Wat is dat precies?
De Biohack Academy is een academy waarin je leert zelf een biolab op te zetten. Dus het is vertrekt vanuit het idee dat je de meeste machines die je nodig hebt, een apparaat dat je die zelf vrij simpel kan maken, met ook weer digitale fabricatie. Dus het is een soort re-engineering van al de hele complexe machines die je nodig hebt. Wij leren mensen hoe je die zelf kunt maken en ook wat de technieken zijn daarachter.
Oh, that's it. The CRISPR kit. All right. So there's tubes. And then here's the thing that actually is the most important, the little tubes. So here's the RNA we're gonna add and the transformation buffer and the plasmids.
Wat kan je in een biolab?
Dan kan je met bacteriën werken, je kan met DNA werken. Het is natuurlijk een soort, als je ergens, het zijn microscopen, het zijn incubators waar je ook weer iets op kweek kan zetten. Het zijn DNA sequencers, zodat je DNA kan vermeerderen. Alles wat je nodig hebt om in het klein experimenten te kunnen doen met bacteriën en met DNA.
Ja, en waarom doen jullie dat? Want ik denk altijd, dat soort dingen moet je aan de dokter overlaten.
Nou, als wij allemaal denken dat we technologie over moeten laten aan de experts, dan weten we zo meteen niets meer. Dus wij gaan heel erg uit van het idee dat wil je de wereld begrijpen en wil je daar nog in kunnen handelen, dan moet je die technologie ook je toe-eigenen. En dat betekent niet dat elke burger dat moet kunnen, maar dat er voldoende burgers in staat moeten zijn om te snappen wat de experts aan het doen zijn. Vaak begint het met demystificeer. Heel veel mensen krijgen het gevoel dat technologie zo complex en ingewikkeld is, dat ze er niet eens meer aan durven te beginnen. Of dat je echt wel de beta-studies moet hebben gedaan om te kunnen meedoen. Dus wat wij, onze benadering, dat geldt voor alle technologie, is dat we dat demystificeren, uit elkaar halen en eigenlijk weer toegankelijk maken en begrijpelijk maken. Maar er zijn ook mensen die er echt projecten mee doen. Dus we hebben niet alles rondom DNA, maar zeker rondom bacteriën. Want een van de grote projecten die wij nu doen is het verven met bacteriën. Dat doen de mensen van ons textiellab.
Ja. Nu is er al een tijdje, maar die ontwikkeling gaat vrij snel, een nieuwe techniek. Zeker als het gaat over werken met DNA. CRISPR-Cas9, dat gaat over knippen en plakken van DNA. Daar zijn hele grote verwachtingen van in de wetenschap. Want als je dat zo kan toepassen, als iedereen hoopt dat je het kan, dan kan je er erfelijke ziektes mee genezen. Je kan allerlei genetische defecten repareren. Je kan medicijnen vinden voor ziektes die er nu nog niet zijn. Je kan misschien zelfs ook een perfect embryo bouwen. Want je kan gewoon DNA zo programmeren dat het precies doet wat jij wil. Wat doen jullie daarmee?
Wij kunnen dat soort workshops geven in de Waag rondom CRISPR. Dat hebben we in het verleden ook gedaan. Workshops organiseren waarin je met CRISPR kan werken. Tot op het moment dat je de wet overtreedt.
But for this CRISPR kit, we actually don't have the license. So when we do the heat bath, it would be illegal. So the question is, are we going to do it or not? All right, I think we should have a vote. The next step in the protocol is heat shock. Who would do it? I mean, I want to see hands.
Wij mogen tot een bepaald niveau met DNA experimenteren, maar dat mag niet het lab verlaten. Dus wij kunnen mensen wel uitnodigen in onze omgeving. Mensen kunnen zien hoe het werkt, mensen kunnen zelf ook handelen daarin. Want dat is altijd wat we doen, we doen dat met mensen samen. Maar het kan niet levend het lab verlaten. Overigens kan dat van andere labs ook niet. En er zijn natuurlijk ook echt wetenschappelijke labs die veel verder kunnen gaan met DNA.
Nee, want kan je in grote lijnen schetsen hoe die wetgeving in elkaar zit? Waar liggen de grenzen?
Ver diep de wetenschap in ken ik hem niet. Voor ons is die dat wij wel in tijdelijke zin iets mogen modificeren. Maar het mag niet het laboratorium verlaten. Dus je moet het ook weer doden. Dus dat is in sommige kunstenaars die hiermee werken, maken daar ook een ritueel van. Zodat je ook echt snapt dat je in die zin een nieuw levensvorm ook dan weer beëindigt.
Oké, dus jullie moeten gewoon altijd het resultaat van jullie DNA-manipulatie vernietigen. Daar komt het eigenlijk simpelweg op neer. Vind je dat een terechte grens?
Ja, er is een aardige experiment geweest van Adam Zaretsky. Dat is een kunstenaar die film hiermee doet. Meerdere gekke experimenten heeft hij gedaan. Een daarvan was dat hij iets bij zichzelf kon inspuiten. Dat was een vraag die hij aan mensen stelde. Mensen vonden dat prima als hij dat bij zichzelf inspoot, maar niet als je dat in een boom zou inspuiten. Want in een boom dan kwam het dus in de buitenwereld terecht. Ja. Maar bij hem dacht hij, dat is je eigen schuld. Terwijl hij natuurlijk ook in de buitenwereld terechtkomt. Ja. Dus waar die grens nou ligt en wat we met die grens moeten, dat is natuurlijk ook het gesprek. En daar zijn we ook op uit. En daar zijn ook heel veel kunstenaars op uit om dat te onderzoeken. De vraag is of die objectief te leggen is, of dat die elke keer in die dialoog tot stand komt. Experts weten niet eens precies wat de consequenties hier nou van zijn.
Nee.
Laat staan dat wij dat even kunnen bepalen in de Waag. Dus wij zien onszelf als een factor, een katalysator van het gesprek. Maar wij gaan niet zelf even de wet veranderen of vinden dat wij daar een betere visie op hebben.
Nee.
Het is wel zo dat in Europa een totaal andere wetgeving is dan in Amerika.
You need chemicals to help get the DNA inside the organism. And then we need the DNA. Put these in the kit. They're hard to see because they're bacteria, you know.
Frozen DNA.
De spullen waar jullie mee werken, dat is dan een CRISPR kit. Hè? Dat is een soort doos waar alles in zit om met CRISPR DNA te kunnen bewerken. Die worden bijvoorbeeld gemaakt door een jongen in Amerika. En dat is een biohacker. Maar die staat er heel anders in. Ja, die heeft het ook op zichzelf uitgeprobeerd. Maar die vindt gewoon eigenlijk, zeg ik even in mijn eigen woorden, maar ik denk dat ik hem recht doe. Die vindt dat iedereen in de schuur in de achtertuin met DNA zou moeten kunnen knutselen.
Ik ben er in die zin mee eens dat iedereen het zou moeten kunnen. Maar ik denk dat niet iedereen de juiste context nog heeft. Dat is een beetje dat libertaire karakter, de Amerikaanse idee ook rondom data bijvoorbeeld. Waar we nu ook met de gebakken peer zitten. Dat alles mag met data, want privacy bestaat niet. We hebben doodverklaard, dus komen we in situaties dat 50 miljoen Amerikanen gemanipuleerd zijn met hun Facebook-informatie. Een soort cultural war is gaande rondom data en informatie. Als je met zo'n idee van alles kan, ook naar deze technologie kijkt en deze ontwikkeling, dan zijn er nog veel ernstiger gevolgen voor, mogelijk in dezelfde categorie als gemanipuleerd zijn, zonder het zelfs te weten.
Maar,
dus die libertair-anarchistische positie die veel in Amerika wordt gebezigd, die hebben wij niet.
Nee, dus jij, met andere woorden, jij vindt niet dat iedereen in zijn eigen schuurtje met DNA zou moeten kunnen knutselen.
Nou, net zo goed als dat wij onze nieren niet mogen verhandelen, hebben we een aantal vraagstukken benoemd. En ik vind dat er, ik denk dat die ruimte groter kan zijn dan wat er nu is. Mm. Ik denk dat er meer plekken moeten zijn waar mensen deze kennis en dit handelingsperspectief ook aan het uitproberen zijn.
Kan je daar voorbeelden gaan geven hoe je dat voor je ziet? Wat voor plekken zouden dat dan moeten zijn? Hoe zou je die kennis breder beschikbaar moeten maken?
We zijn 10 jaar geleden begonnen met het FabLab. Dat is een plek waar je machines hebt om digitaal te kunnen fabriceren. Mm-hmm. De personal fabrication. En dat is inmiddels heel erg wijd verspreid. Er zijn er honderden van in heel Nederland alleen al. En honderdduizenden in de wereld.
Zijn
en,
dat de 3D-printers? Of,
dat is een set van 3D-printers. Ja. Maar je kan er ook sensors zelf. Je kan echt computers zelf bouwen. Van scratch, van nul tot werkende computers. En op dit biovlak denk ik dat, je ziet het ook trouwens, dat het diezelfde beweging gaande is. Dus die biolabs, die verbinden zich soms ook juist nu aan die fablabs. Dus je ziet steeds meer van die fablabs, die, of makerspaces heten dit soort plekken ook. Mm-hmm. Dat wordt uitgebreid met wat ik net over had, die Biohack Academy. Met die apparaat waarmee je dus ook met DNA en met bacteriën kan werken. En heel veel mensen blijven gewoon aan de bacteriënkant. Dus ze gaan helemaal niet per se de DNA kant op. Mm. Zeker die biologische kant, zonder dat je meteen aan genetisch materiaal gaat werken, die is heel interessant. Daar zie ik ook helemaal geen problemen mee. Hmm. En ik denk ook dat die kennis gewoon wijd verspreid zou moeten zijn, zoals we ook met z'n allen tuinieren en tomatenstekjes. En we zijn natuurlijk vaak bezig met ook het enhancen, het veredelen van planten en rassen en plantaardig gras. Dus wat dat betreft maak ik me daar niet zo zorgen over. Waar ik wel moeite mee heb, is ongebeidelde zucht om het DNA te willen veranderen onder de noemer, daar maken wij een betere mens mee.
Ja.
Een mens die feilloos is, geen ziektes meer kent en waar we alles in hebben geëngineerd en gedesigned, ontworpen.
Ja. En hoe zorg je dat het één wel gebeurt, namelijk zo breed mogelijk die kennis beschikbaar, zodat we goede tuiniers zijn, zou ik maar zeggen, met de modernste technieken. En niet dat we gaan experimenteren met menselijk DNA om de perfecte mens te maken.
Mijn grootste zorg is de rol van het kapitaal hierin. Dus als iemand in zijn achtertuin een experiment doet en dat blijft contained, zeg maar, het blijft gewoon in die achtertuin, maak me daar niet zo zorgen over. Waar ik me meer zorgen maak, is hetzelfde geld wat in die Silicon Valley gepompt wordt in de Facebooken, of wat daaruit gegenereerd wordt, de Amazons van deze wereld. Ja. Dat zit nu ook in die farma-industrie en die zit dus ook in dit soort DNA-partijen. Dus 23andMe, een plek waar je DNA, je wangslijm naartoe kan sturen. En die geeft je dan een klein rapportje terug over jouw DNA. Die verzamelt op dit moment al die DNA-profielen. En dat wangslijm dus ook. Dus de vraag is, wat gebeurt daarmee? Mm-hmm. Maak me grotere zorgen over de industrie. Yeah. En rondom CRISPR en alle andere vormen van DNA en biologische informatie dan wat iemand in zijn eentje in de achtertuin doet.
Want iemand in zijn eentje in de achtertuin heeft gewoon niet de middelen om daarmee iets echt gevaarlijks te doen. Wil je dat zeggen?
Nou, ik weet niet of iemand nu een zenuwgas in zijn achtertuin kan maken, maar dat in die categorie moet je opletten, zeg maar. Moet je blijven opletten en moet je vuurwerk knutselen is ook gevaarlijk. Dus er zijn heel veel dingen die gevaarlijk zijn en waar we op een zekere mate van toezicht op nodig is. Mm-hmm. Maar de schaalsprong en dat, zeg maar, het effect op de zorg, op wat wij normaal achten in het hele proces rondom wat mens is en wat betaalbaar is en wie wel en wie niet toegang heeft tot bepaalde technieken en technologieën. Die discussie vind ik eigenlijk veel relevanter, want daar op dit moment gebeurt het.
Ja.
Dus ik vind het soms een beetje een afgeleide, angst, paniekerig gedoe over de do-it-yourselfer.
Ja.
Terwijl onze aandacht dan niet gericht is op waar werkelijk op dit moment het probleem ligt.
Want wat zie je daar al gebeuren?
Nou, wat je daar ziet gebeuren is het toe-eigenen van het leven door patenten op bepaalde onderdelen van die technologie te leggen. Dus of bepaalde sequenties van DNA of bepaalde combinaties van rondom DNA. Dus we kennen dat hele verhaal natuurlijk ook, patenten uit de ICT, uit technologie. En je ziet dus dat daar hele werelden mee verkaveld worden, bepaalde oplossingen geprivatiseerd worden of gecommercialiseerd worden.
Mm-hmm.
En niet meer toegankelijk zijn voor anderen om daarmee te werken.
Als het over CRISPR gaat, hè, dan zijn er geloof ik 3 grote firma's die dan weer een link hebben met uitvinders van CRISPR of van bepaalde CRISPR-toepassingen die al patenten op die technologie hebben, aangevraagd. Ja, die patenten zijn er dus al. Is daar iets tegen te doen?
Nou, dit is een van de lastigste vraagstukken op dit moment. Het merkwaardige doet zich voor dat een groot deel van het onderzoek door publiek geld wordt gefinancierd,
ja,
ook in de universiteiten. Mm-hmm. Maar dat een heel groot deel van de kennis en oplossingen en toepassingen vervolgens vercommercialiseerd worden.
Mm-hmm.
En via patenten dus bij bedrijven terechtkomen. Ik denk wat er te weinig gebeurt, is die kennis in het publiek domein krijgen. In de commons, zoals het ook wel heet. Of in de gezamenlijk te beheren omgeving. En dat is...
Met publiek domein bedoel je dan niet per se bij iedere particuliere burger, maar gecontroleerd door een instantie die niet commercieel is, zal ik het maar even zo zeggen.
Ja, dus wel met een beheersstructuur die zorgt dat dat duurzaam beheerd wordt. En dat betekent dus ook dat er wel geld in omgaat, maar niet als iets wat te exploiteren is tegen de hoogste prijs.
Nee.
Je ziet overigens ook dat er heel veel labs, zeker rondom dit thema, opgezet worden vanuit het kapitaal. Dus dan is er niet eens...
Dan staan ze al aan het begin. Ja.
Staan ze aan het begin.
Ja. Ja, maar goed, je zou kunnen zeggen, ja, met de farmaceutische industrie zijn we al op dit probleem gestuit. We staan nu aan het begin van een ontwikkeling met die biotechnologie en zeker met CRISPR. Dat gaan we anders inrichten, maar er zijn ook al patenten, dus zijn we niet alweer te laat?
Ik wil graag heel erg optimistisch blijven. Dat vind ik een soort verplichting in het leven om er elke keer toch ook weer het handelingsperspectief in te zoeken. Maar we zijn hier rijkelijk laat. Zodanig ook dat dit gesprek nauwelijks gevoerd wordt. En mensen vragen mij van dat Cambridge Analytics en Facebook, dat is toch verschrikkelijk en dat weten we al sinds dit weekend. Ik zeg nee, dat wisten we in 1994 ook al.
Mm-hmm.
Het enige is dat mensen er toen niet naar wouden luisteren, want iedereen was zo fantastisch. Een fantastische nieuwe markt ontstond er met e-commerce. En dat speelt hier natuurlijk ook. Als je het puur als een economisch belang ziet, als je zegt van hier gaat een enorme markt ontstaan, dan ga je ook alles zien in teken van kapitaal en investeringen en opbrengsten voor de shareholders.
Mm-hmm.
Op het moment dat je dit ziet als een... En dat is natuurlijk wel echt een kernmoment, een turning moment voor wat mensheid is, wat het is om mens te zijn. En als wij mensen kunnen maken, of stukken van mensen kunnen maken, dan is het niet een marktvraagstuk, dan is het gewoon een wezenlijk maatschappelijk vraagstuk.
Ja.
En dan is het ook een politiek vraagstuk. Maar dan zou je dus het gesprek anders moeten inrichten. En dat is er nauwelijks.
Nee.
En je ziet nu eigenlijk vooral diezelfde push die achter big data zit, zit ook hierachter. En als fantastische kansen voor de markt. En een competitie die we moeten aangaan in de wereld. En ik denk dat dit niet op basis van competitie, maar op basis van coöperatie moet ingericht worden.
Mm-hmm.
En dat de kennis die je daarin opdoet ook inderdaad een publieke context moet zijn, waar je ook met elkaar weer toezicht op houdt. Dat is dezelfde beweging rondom data. Data is goud. Dan wordt het dus in het beeld van dan gaan we dus allemaal heel veel geld verdienen. Terwijl data misschien zuurstof is. Nou, dat wil je ook niet dat mensen zuurstof toe-eigenen. En zo zitten we nu in dit biogebied ook. Diezelfde dynamiek vindt daar nu weer plaats. En ik denk dat je eigenlijk fundamenteel moet kijken naar hoe wij denken wat economische waarde is, om het gesprek anders te kunnen voeren. Dat geldt voor elke technologie. Dat is niet als brand is wat die technologie is. En in die zin wat er gebeurt met CRISPR is hetzelfde als met al die algoritmes gebeurt. Als het niet leesbaar is, als mensen het niet begrijpen, als het niet wederkerig is in de zin dat wat daar gebeurt ook dat bekend bij jou is, dat er een wederkerige relatie ontstaat, dan creëer je een have and have nots die niet zo meer te maken heeft met of we allemaal verslaafd raken aan internet. Dat was ooit het punt.
Mm-hmm.
Dat we er allemaal gebruik van kunnen zullen maken. Maar we hebben er geen zeggingschap over. En die zeggingschap, of het toezicht erop, het democratisch toezicht erop, dat is wat ons nu opbreekt als het gaat over internet.
Mm-hmm.
En dit is zeker wat ons gaat opbreken als het over biotechnologie gaat.
Ja.
Ja, we hebben zelf een initiatief genomen, de GeneCoop. Dat is een coöperatief voor DNA. Als jij informatie wil hebben over je DNA, dat je dat niet aan een of ander vreemd bedrijf weggeeft zonder er enige zeggingschap over te hebben.
Mm-hmm.
Maar dat je dat geeft aan een coöperatie die jou ook als lid meteen ook aanvaardt, zodat je er mee zeggingschap over houdt.
Mm-hmm.
Nou, dat is een project wat wij nu aan het uitwerken zijn. Van wat betekent dat dan als je een datacoöperatie start? In dit geval dus een datacoöperatie voor genetische informatie.
Mm-hmm.
Nou, dat zijn nieuwe vormen die we moeten vinden met elkaar. En wat heel urgent is eigenlijk. Want,
ja, maar dan zet je dus eigenlijk als burgers een alternatief op voor de commercie. Is dat de manier om het te organiseren? Of is dat de manier om het gevecht te voeren? Of zou de overheid hier veel actiever in moeten zijn?
Ik denk dat het een combinatie wordt van burgers die zelf dat initiatief nemen, met ook wetenschappers die daar belang bij hebben. Er zijn heel veel wetenschappers die ook liever willen dat het in een commons terechtkomt. Dat je niet van het ene stuk wel iets mag weten, maar het andere gepatenteerd is, waardoor je niet verder kan met je onderzoek. Mm-hmm. Je zou ook kunnen zeggen, nou, al het publieke geld wat de overheid stopt in onderzoek in dit gebied, dat dat per definitie tot een commons zou moeten leiden. Mm-hmm. Dat dat niet per definitie tot markt leidt. Mm-hmm. Dat betekent dus dat je al die onderzoeksstromen, dat moet dus niet 50% gecofinancierd worden door de markt, want die heeft er te veel belangen bij. Mm-hmm. We moeten dus ook 100% gefinancierde publieke geldstroom vinden voor, om te zorgen dat dit inderdaad tot een commons kan leiden.
Ja, en als je zegt, eigenlijk zijn we alweer veel te laat, wat gaan we dan doen aan die patenten die er al zijn?
Ja, rechtszaken. Ik weet niet of ik het, dit is al maar het begin. Er is uit een hele grote strijd geweest over de human genome. En toen zijn ook universiteiten gaan samenwerken om een groot deel van het menselijk genoom toch in het publieke domein te houden. En dat was een soort strijd tussen Venter in die tijd en de verzamelde wetenschap.
Venter was een bedrijf wat het menselijk genoom in kaart bracht, ja, en patenteerde. Hè?
Ja, precies. En ja. Dus ik denk dat zo'n soort actie wel op zijn plek is. En ik denk ook
hoe is dat afgelopen, dat gevecht?
Ze hebben het net gehaald, maar niet alles. Dus ook daar zie je dat een stuk van het verhaal toch ergens in die commerciële gepatenteerde wereld terecht is gekomen. En het rare spel ook nog eens keer, want we hebben dat ook een keer meegemaakt, dat je, wil je het publiek delen, je het toch nog moet patenteren. Dat is ook een raar mechaniek. Hmm. Dat je toch zelf moet aantonen dat je daar recht op hebt om daarna het publiek te kunnen delen. Daarom denk ik dat het zo belangrijk is dat we die kennis en die, dat is ook het speels, want je kan er heel kwaaiig, chagrijnig, angstig rondom zijn. Of je kan ook denken, ja, het is ook fascinerend. Ik bedoel, wij doen dit ook om meerdere redenen. En om te zorgen dat publieke karakter van deze kennis gewaarborgd blijft. En daar moet je zorgen dat mensen weten wat er gaande is en betrokkenheid creëren. Maar het andere is ook, het is echt fascinerend. Hmm. Al die vragen over wat betekent het nu? En bestaat zoiets als een mens die, waar geen fouten in zit. Ik geloof altijd in roest en dingen die, entropie, dingen die we uit elkaar vallen. Dus ik vraag me eigenlijk überhaupt af of het kan. Dus dat zijn interessante vragen.
Ja.
En die vragen, die moeten we ons gewoon ook kunnen stellen, zonder dat we meteen bang hoeven te zijn dat iemand dat van ons heeft afgenomen al.
Ja. En uiteindelijk is je antwoord, om dat van nu af aan te proberen te voorkomen, moeten burgers en wetenschappers samen in actie komen tegen die tendens van patentering en commercialisering van die kennis?
Ja.
De wondere wereld van de patenten, waar een nieuwe technologie als CRISPR onvermijdelijk in belandt. Nou, dan weten we het wel. Als er één gebied is waar commercieel eigendom van technieken en middelen nu al tot grote problemen leidt, is het de gezondheidszorg. Think Big Pharma en totaal overtrokken medicijnprijzen. Hoe ziet het er in de praktijk uit als daar iets nieuws op de markt komt? Ik sprak Karin Uyl de Groot. Zij kijkt naar de kosten en baten van nieuwe behandelingen en ziet hoe vaak het scheef loopt.
Ja, wat we op dit moment hebben is dat er ontzettend veel nieuwe geneesmiddelen op de markt komen en ook in de pijplijn zitten.
Yeah.
En dat we nu zien dat die middelen ontzettend duur zijn.
Yeah.
En dat we dat eigenlijk niet ons kunnen veroorloven meer. Dus we moeten eigenlijk gaan kiezen. En dat willen we eigenlijk niet.
Ja. En hoe komt het dat die middelen zo duur zijn?
Nou, als je het aan de farmaceutische industrie vraagt, dan zeggen ze, ja, we hebben natuurlijk heel lang onderzoek moeten doen. Dus research development kosten, en die zijn heel, heel hoog. Mm-hmm. Maar als je dan vraagt hoe hoog die zijn, dan is daar eigenlijk geen transparantie over. Dus, en als je wat verder erin duikt, dan zie je eigenlijk dat dat eigenlijk niet de rechtvaardiging daarvoor is. Het gaat eigenlijk met name om dat ze zien een grote markt. Ze zien daar uit commerciële overwegingen natuurlijk heel veel in. En daar stoppen ze ook wel geld in.
Mm-hmm.
En ze willen daar veel aan verdienen. Het lastige is, we hebben eigenlijk een soort gezondheidszorgsysteem ontwikkeld. En dat is eigenlijk internationaal, dat is niet alleen in Nederland. Waar er eigenlijk een spanning zit tussen het recht op patent en het recht op gezondheid. En wat je nu ziet is, er is een patent op een geneesmiddel. En dan heb je eigenlijk een monopolie. Dus je kan eigenlijk vragen als bedrijf de prijs die je maar wil. En dat willen men toch graag zo maximaal hebben.
Ja. Kunnen we toespitsen op één voorbeeld? Een voorbeeld wat ik ken van de laatste jaren. Een medicijn tegen taaislijmziekte, Orkambi heette dat. Er was een producent, Vertex, en die bracht dat tegen exorbitante prijzen, vond ook de minister toen, op de markt. Er kwam een advies van, nou, dat moet dus niet meer vergoed worden in het basispakket, ook omdat dat medicijn maar voor een beperkte groep van die taaislijmpatiënten effectief zou zijn. Er is een enorme strijd geweest in de Tweede Kamer, waarbij later bleek dat er enorm gelobbyd was door dat bedrijf, dat ze zeiden van, ja, maar we maken helemaal geen winst, kijk maar naar de jaarcijfers. Bleek achteraf niet meer te kloppen. Toch is uiteindelijk dat medicijn wel toegelaten. Is er een soort akkoord gesloten? Wat heb je daar zien gebeuren?
En toen het vorig jaar natuurlijk op de markt kwam bij ons, met het verzoek ook om te vergoeden, zag je eigenlijk van, nou, in het verleden was het eigenlijk zo van, alle patiënten moeten het gewoon krijgen. Bedoel, dat is wat het ook kost. Ja. Het zijn patiënten die ontzettend ziek zijn en ja, dan is het duur. Ja, dat snappen we met z'n allen.
Ja.
En wat je nu eigenlijk ziet is een soort keerpunt ook in de publieke opinie. Met bijvoorbeeld Majozijn bij de ziekte van Pompen een aantal jaar geleden, begin 2010 zo'n beetje. Toen was het eigenlijk, waar hebben we het over? Je kan het niet hebben over geld. En dat is dus nu wel het geval. Er is meer begrip nu ook voor dat het eigenlijk niet kan. En dat de bedrijven zoals een Vertex, maar Vertex is daar niet de enige in, zeker niet. Dat die gewoon prijzen vragen die niet meer in verhouding staan tot de waarde, tot de meerwaarde van zo'n middel.
Ja, dus het is niet zo dat het op zich niet zou kunnen om medicijnen te ontwikkelen die misschien ook maar voor een kleine groep mensen gelden. Want dat is in het kankeronderzoek natuurlijk ook aan de hand. Hè?
We krijgen steeds kleinere populaties.
Precies,
therapie op mate, personalized medicine. Dus we gaan steeds voor kleinere populaties of zieken gaan we dus nu geneesmiddelen ontwikkelen.
En als die prijs heel erg hoog blijft, dan is dat niet meer te doen. Maar jij zegt, dat komt toch echt doordat die bedrijven er te veel aan verdienen. Ja. Het is mogelijk om dat anders te doen.
Ja, ik denk als ze transparant zouden zijn op wat iets werkelijk gekost heeft en wat het dan aan productie kost. En bedoel, als het een waarde heeft, een echt een therapeutische meerwaarde, mag je er ook op verdienen.
Mm-hmm.
Het is niet zo dat ik tegen een winst ben op een middel, maar het staat nu niet meer in verhouding tot de echte baten.
Zijn er voorbeelden waarbij de kosten van zo'n medicijn wel goed te traceren zijn, waarbij het wel transparanter
zijn,
is?
Ja, heel veel middelen die worden eigenlijk ontwikkeld door zogenaamde start-ups. Dus kleine bedrijfjes, kleine biotechbedrijfjes die iets ontwikkelen.
Ja, meestal gevormd door wetenschappers die een groot heel deel vaak van hun research gewoon ook universiteiten, in overheidsdienst doen, zal ik maar zeggen.
Ja, heel vaak wordt het gewoon uit publiek geld gefinancierd.
Ja.
Maar het moet dan eigenlijk een volgende stap, het moet naar grote onderzoeken.
Mm-hmm.
En dat zijn heel vaak farmaceutische bedrijven en die zijn er ook heel goed in om dat efficiënt uit te voeren.
Mm-hmm.
Maar dat wil eigenlijk zeggen dat het ontwikkelen van het medicijn helemaal niet zo duur is. Dat kan 300 miljoen, 400 miljoen zijn. Dat hoeft echt niet 2,6 miljard zoals nu uitgerekend zeg maar te zijn.
Ik vind het altijd een heel erg ongemakkelijk idee dat er überhaupt mensen zijn die geld kunnen verdienen aan mijn gezondheid. En zoals je verteld hebt, er zijn nu dus mensen die expres proberen zoveel mogelijk geld te verdienen aan mijn gezondheid. Is dat gewoon niet een fundamentele fout? Moet de zorg wel een markt zijn?
Nou, ik denk op zich dat het niet verkeerd is dat de zorg een markt is en dat de mensen geld verdienen aan het ontwikkelen van nieuwe dingen. Want dat mag best beloond worden. Alleen is even de vraag van, hoeveel meerwaarde heeft bijvoorbeeld een nieuw medicijn? En hoeveel heb je dan voor over? En staat het in verhouding wat het kost?
Mm-hmm.
En dat is helemaal uit zijn verband gerukt. Hè? De prijzen van bijvoorbeeld kankergeneesmiddelen zijn de afgelopen 20 jaar vertwintigvoudigd.
Mm-hmm.
Dus het staat niet meer in verhouding tot alle indexen enzovoort, zeg maar, van prijzen. En wat we verder zien is, we hebben klinische studies. Dat zijn eigenlijk ideale situaties. Het zijn meestal patiënten die relatief wat gezonder zijn, weinig comorbiditeiten, dus geen diabetes of het hart doet het goed enzovoort. Het zijn meestal de ideale patiënten en het wordt aangetoond dat een middel werkt, meerwaarde heeft bij die patiënt.
Mm-hmm.
Wat gaat er gebeuren? Het komt op de markt en het wordt aan veel meer patiënten gegeven. Dus die waarde van deze geneesmiddelen zijn in verhouding ook lager dan ooit beloofd is. En dat zien we dus nu ook heel veel in de dagelijkse praktijk. Doen die middelen het gewoon minder goed dan verwacht.
Mm-hmm. En wat zou je daaraan moeten doen?
Nou, ik zou zeggen van, Laten we beginnen met een prijsstelling. Gewoon op basis van wat het heeft het gekost. Aan ontwikkelkosten en aan productiekosten. En ik vind als je echt een goede meerwaarde hebt, dan mag je een hoger winstpercentage erop hebben.
Dus die transparantie moet je in eerste instantie afdwingen. Gewoon.
Ja,
en zeggen, als je niet transparant bent, dan gaan we het sowieso niet
doen. Dan ga je het gewoon niet doen.
Maar ja, dan komen al die patiëntenverenigingen weer in opstand. Want die mensen willen natuurlijk dat medicijn hebben.
Ja, maar zeggen we hebben transparantie, dan gaan die prijzen vanzelf omlaag. Dus bedoel, dat is dat. En dan heb je het inderdaad orde van grootte van 60-90% als ze naar beneden kunnen.
Want als je zo'n bedrijf als Vertex uiteindelijk voor de keus stelt al of je bent transparant of we gaan het medicijn niet vergoeden, dan draaien ze wel bij.
Wel als je het op Europees niveau gaat doen. Kijk, als Nederland zijn we een klein land. En we doen nu wel onderhandelen natuurlijk met een aantal landen. Samen ook met Oostenrijk en België. En Ierland komt er nu ook bij. Dus we zijn al iets groter, zeg maar, qua macht. Want daar heb je het eigenlijk dan toch ook over. Dan kan je al iets meer. Maar als je als Europese Unie zegt van, nou, we willen gewoon transparantie en we gaan daar iets mee. We willen een soort maximumprijs, zeg maar, gaan spreken. Dan hebben we het een ander verhaal. Dan ben je een veel groter machtsblok. En daar moeten ze wel mee in gaan. Maar ook daarvoor moet je regelgeving natuurlijk veranderen.
Ja, er zijn natuurlijk ook mensen. Ik kan me dokter Bühler herinneren. De voormalig bestuursvoorzitter van het Erasmus. Ja. Die pleit al jaren voor. Ja, de overheid moet gewoon zelf medicijnen gaan maken. We moeten die hele farmaceutische industrie aan de kant schuiven.
Ik denk vooral voor zeldzamere indicaties. Dat we daar dus veel meer mee zouden moeten kunnen doen. Omdat daar ook de industrie daar niet geïnteresseerd in is. Mm-hmm. Omdat daar de omzet gewoon te laag voor is. Er ligt nu heel veel op de plank bij de farma waar geen onderzoek mee gedaan wordt. Je ziet onder andere bij kinderen met kanker, dat er bijvoorbeeld voor een bepaalde vorm van hersentumoren al 30 jaar geen nieuwe medicijnen zijn ontwikkeld. Mm-hmm. Ja, dat kan toch eigenlijk niet.
Oké, dus voor de medicijnen die voor de markt niet interessant genoeg zijn.
Zo en zo ben ik daar heel erg voor publiek gefinancierd.
Zou je dat publiek moeten financieren? Maar waarom moet je het niet ook publiek financieren voor de medicijnen die voor de markt wel geïnteresseerd zijn? Wat is de meerwaarde van de markt?
Ik denk dat er voor op zich. Ik zou het liefst een combinatie publiek-privaat dan daarin in willen. Omdat ik denk dat de farma wel heel efficiënt is. En dat zien we nu ook aan dat er zoveel. Er zitten 70 middelen in de pijplijn. Uh-huh. Nieuwe middelen voor kanker. Als je dat allemaal met publiek geld zou willen doen, dan kan BV Nederland bijna al het geld in dat soort onderzoek stoppen. Dus daar hebben wij ook het geld niet voor om dat op die manier te doen. Dus ook daar moeten we keuze in maken. Dus een combinatie publiek-privaat zou mooi zijn. En zeker ook afspraken maken als een start-up opgekocht wordt. Hè, of onder patenten. Dat je veel harder gaat onderhandelen over die prijzen. En wat je dan zelf moet betalen. Want het is natuurlijk heel raar dat je het verkoopt en dat je daarna zelf moet inkopen voor veel hogere prijzen.
En hoe verhoudt dit zich tot bijvoorbeeld initiatieven van mensen die nu zelf CRISPR-kits op de markt brengen en zeggen dit moet gewoon helemaal open source zijn, dit is zulke belangrijke kennis.
Het lijkt mij heel interessant om toch helemaal open source te gaan. Ik zou dan ook graag de resultaten, want we gaan natuurlijk op een gegeven moment naar patiënten toe om met behandelen, dat het ook goed geregistreerd is hoe het gaat met patiënten.
Want als dan zou blijken dat het maar voor een hele kleine groep patiënten effectief is, wat in het begin al de kritiek was, dan zou je tegen dat bedrijf moeten zeggen van ja, daar kan je dus nooit
maar ze hebben natuurlijk meer middelen in de pijplijn zitten. Ook allemaal op Thijs-Lijm-ziekte. Dus ook voor andere net gemutaties enzovoort. Dus dan sta je daar ook wel harder in om daar weer te onderhandelen van ja, we hebben dit nu in het verleden gezien. Wie garandeert ons dat het weer zo gaat?
Ja. En ben jij er uiteindelijk van overtuigd dat zelfs in een wereld waarin we dus naar steeds gepersonaliseerder behandelingen gaan, of dat nou medicijnen of behandelingen zijn, dat die kosten-batenverhouding dan toch zodanig in evenwicht te houden is dat we dat als samenleving kunnen blijven bekostigen?
Ik denk dat we heel goed moeten kijken van hoe we het willen hebben met patenten en met ontwikkelkosten. En dat ook goed toezicht moeten houden van wie de toegang toe krijgen. Maar dat de meerwaarde is dat het toch ook een deel open source zou zijn, dat denk ik zeker. Want het is een hele veelbelovende technologie waar we veel van verwachten. En dat moet ook goed onderzocht worden. Ja.
Dit was Future Shock. We zijn er om de week met deze podcast. Die gemaakt wordt door redacteuren Sanne Stevens en Marnix Koolhaas, researcher Tom Reiner en producer Olivier Schuringa. De techniek was deze keer van Sander van Gelswijk en Alfred Koster. Eindredactie Doken Romeijn en Marije Meerman. Tot over 2 weken. En als u ons een beoordeling geeft, komen we iets hoger in de lijstjes en gaan er nog meer mensen luisteren.
The impact of future shock does not depend on the nature of its victims. They are everywhere.